Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Gelukkig nieuwjaar, welkom bij de Byte Podcast van donderdag 5 januari met de trending topics in tech van deze week. Ik ben Floris en ik zit hier vandaag met Tony.
Yo!
En helemaal vanuit Las Vegas, Erik.
Goedenavond.
Ja, daar is de grootste techbeurs ter wereld aan de gang. En Erik is erbij. In deze aflevering dus de nieuwste tv's, de meest opvallende elektrische auto's en de vreemdste nieuwe gadgets. We gaan beginnen. Ja, de Consumer Electronics Show dus, oftewel CES, de grootste techbeurs ter wereld. Jaarlijks in Las Vegas, maar de afgelopen 2 jaar niet echt vanwege corona. In 2020 ging de beurs nog net door, in 2021 was het digitaal. En vorig jaar was het een soort half om half en toen ben je op de valreep niet gegaan, Erik.
Nee, dat klopt.
Is het nu weer als vanouds, want je bent er wel eerder geweest?
Nou, ik moet zeggen, het vliegtuig naar Las Vegas toe vanuit Nederland zat echt helemaal rammetje vol. En ook hier op de beurs is het ongelooflijk druk. Dus volgens mij is iedereen echt corona weer voorbij en het is echt weer een oud CES-feestje is het.
Mooi. En qua opstelling, qua drukte, qua nieuwe spullen, is het ook weer zoals je gewend bent?
Nou, eigenlijk redelijk hetzelfde. We hebben ook een aantal van die keynotes bezocht. En daar zaten er zelfs een paar tussen dat ze zeiden, ja, sorry, het zit helemaal vol. We hebben ergens achter drie hoog hebben we nog een klein kamertje en daar kan je nog de stream mee volgen. Maar hier kan er niet meer bij. Dus echt iedereen is gewoon weer als vanouds aanwezig.
En wat zijn opvallende dingen die je tot nu toe hebt kunnen zien?
Ja, vandaag is een beetje een gekke dag, want morgen dan start echt de beurs. Dus dan is het ook voor bezoekers is het toegankelijk. Wat we vandaag voornamelijk hebben gezien, we hebben wel gelukkig een paar hands-on hebben we gehad. Dus we hebben ook wat producten echt vast kunnen houden. En ik vond LG eigenlijk best wel heel goed te uitspringen. Allereerste ding was hun draadloze televisie. En niet helemaal draadloos, want dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Maar het stroomdraadje moet er nog altijd aan vastzitten. Maar eigenlijk al je HDMI-aansluitingen, je displayport, je UTP-kabel. Dus ook als je bijvoorbeeld een computer wil aansluiten aan je televisie. Dan hebben ze daar een los kastje voor. En daar sluit je dat dan allemaal op aan. En dat kan dan met een 4K-resolutie tot max 120 frames... kan dat dan naar die televisie gestuurd worden over een afstand van 10 meter. En aan de ene kant dacht ik meteen, nou, dat is te gek. Weet je, als ik ook achter mijn televisie kijk, nou, dat ziet er niet uit, dat is vreselijk. Maar eigenlijk is het gewoon een beetje een verplaatsing van het probleem. Want je moet nog steeds al die apparaten die je normaal gezien op je televisie aansluit, ja, die moet je nog steeds op dat kastje aansluiten. Dus je verplaatst eigenlijk soort van het probleem naar een andere plek. Dus ja, we zijn er nog steeds niet helemaal.
Nee. Ik vind het ook wel grappig inderdaad. Het is volgens mij vooral bedoeld, want het is ook in die signature lijn van LG, die altijd nogal duur is.
Ja,
dat zijn tv's van duizenden euro's. Ja, dit ding zal ook wel snel, het zal me niet verbazen als die 30.000 euro is of zoiets raars.
Nee.
Het is die andere hele grote van ze ook.
Ja, ze hadden nog geen prijzen hadden ze beschikbaar voor, maar dat is wel jammer. Nee, maar ik denk inderdaad dat het voor ons nog niet te betalen is.
Hij zal duur zijn.
Ja.
Ja, en het is natuurlijk voor mensen die wonen heel mooi in een luxe appartement. Ik ben laatst ook in zo'n showroom van LG geweest. Boven een wolkenkrabber.
Ja. Ja,
zulke mensen zijn het. Die hebben gewoon heel strak design zo'n tv staan. Maar als je ooit dan een PlayStation wil hebben of zo, die kan je dan net even verderop in een mooi designkastje, kan je die wegmoffelen.
Ja.
En dan met die zender kom je toch, ik snap het wel, maar het is nu nog even wachten tot het een beetje krimpt en ook in prijs krimpt.
Ja, precies. Ik bedoel, kan je je nog van LG dat oprolscherm wat uit die doos kwam herinneren? Die hebben ze volgens mij een paar jaar geleden toen ook op de 6 gepresenteerd. Die kostte al 100.000 euro. Hè? Dus daar hebben we het echt al over een flink dure televisie. Dus nee, ja, het is kostbaar wat we daar zien. Ze hadden ook nog, dat is nog wel leuk om even te vermelden, ze hadden ook een transparante televisie staan daar. En aan de ene kant denk ik dan, ja, wat is daar dan het voordeel van, zo'n transparante televisie? Want ja, dan kijk je er dus dwars doorheen en dan kan je eigenlijk helemaal niet goed zien wat je wilt zien. Maar het is wel weer dat als die in transparant mode staat, want je kan hem inderdaad ook dat hij echt een zwarte achtergrond heeft, ja, dan geeft het wel wat meer rust in je huis. Want die televisies, die grote zwarte dingen aan de muur, ik kan me voorstellen dat mensen dat wel lelijk vinden. Maar als je dus echt televisie wil gaan kijken, dan gaat er dus een soort van doek omhoog. En op die manier kan je dan wel, heb je wel een zwarte achtergrond waardoor je beter kan kijken. Maar dat is dan wel weer een televisie die dan weer niet in 4K die je niet in 4K kan bekijken. Die gaat maar tot max full HD. Dat is dan wel weer jammer. Maar op zich best wel leuk.
Ja, precies. En heb je ook nog dingen gezien die wat jou betreft een beetje belachelijk zijn?
Dingen die een klein beetje belachelijk zijn. Nou, wat ik een beetje scary vond, was dat ze hadden oordoppen die je in kan doen als je wil slapen. En die oordoppen zijn in staat om jou geforceerd naar een bepaald type slaap te brengen. Dus naar je remslaap of je diepe slaap of juist je lichte slaap. En daarvan dacht ik wel, wow, weet je, dat gaat wel wat ver. Dus daarvan had ik wel zoiets van, moeten we dit wel willen? En wat brengt dit uiteindelijk? Maar goed, ze zijn er heel erg over te spreken. En ze zeggen echt dat je daardoor veel ontspannender wakker zou worden. Dus dat is iets wat gepresenteerd werd. En
dus dat was ook LG, Erik, of niet?
Dat was tevens LG. Ja, LG heeft een soort van een nieuwe lijn. Dat noemen ze LG Labs. En daar worden eigenlijk heel veel producten gepresenteerd die normaal gezien niet binnen de lijn van LG vallen. Dus dat is wel leuk dat ze ook op die manier samenwerkingen aangaan en dus met dit soort grappige oordoppen komen. Die dus, ik ben heel benieuwd. Ik bedoel, ze zullen dit jaar ook daadwerkelijk op de markt komen. Dus ik zou ze wel willen testen. Ze lijken me wel erg leuk. Waren ook
kijk
nog bij
hoe het heet hoor, de LE Breeze. Oh, wat een mooie naam eigenlijk.
Ja, dat is hem inderdaad. Ja, de Breeze, er zit ook nog ergens een T in volgens mij. Dus die vind ik wel leuk.
B-R-E-E-Z-E, Breeze. Okay.
Oh, toch de Breeze. Oh, dan heb ik het nu al verkeerd.
Nou ja, weet je, het is voor veel mensen wel een probleem slapen. Ik zou mezelf ook wel in slaap willen zinken. Klinkt goed?
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. En daar was ook Samsung heb ik ook gezien. Maar ik heb die stream eerst gevolgd. En ik was niet zo erg enthousiast van wat er gepresenteerd wordt. Hebben jullie die meegemaakt nog?
Nee, het was voor ons midden in de nacht.
Dat is waar. Maar Tony, jij hebt volgens mij wel het een en ander ook van Samsung ook wel voorbij zien komen, toch?
Ja, op smart home gebied, daar focussen ze best wel op dit soort beurzen al een tijdje. Want ze hebben natuurlijk hun eigen platform SmartThings.
Ja.
En dat werkt echt met van alles en nog wat nu. En ik vond zelf de slimme oven eigenlijk het leukste wat Samsung liet zien. Daar hebben we ook een artikel over geschreven. Omdat dat weer een voorbeeld is van een product die veel mensen nog niet in smart form hebben. Dus steeds meer producten, weet je wel, die heb je dan met een slimme variant. En ik denk dat een hoop mensen misschien al wel een wasmachine of zo hebben met een app. Maar ja, deze oven die heeft dus kunstmatige intelligentie. Want er zitten ingebouwde camera's in. Die herkennen wat je erin zet. En dan krijg je al meteen dat alle instellingen goed zijn. Nou, het weet wel een stuk zalm. Pliep, 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 alles gaat goed. En je krijgt via een app, krijg je live beeld via de SmartThings app. Dan kan je meekijken met hoe je eten in de oven zit. En je krijgt notificaties als het dreigt aan te branden. Ja, vind ik een toepassing van AI die ik niet had verwacht.
Nee, en het is wel grappig, want je noemt ook die SmartThings app, zeg maar. Ik merkte heel erg dat ze bezig waren om eigenlijk het eigen ecosysteem wat ze hebben, om dat daar eventjes nog eens een keer extra te etaleren. Van luister, we hebben zoveel huishoudelijke apparaten hebben wij. We lopen daarin ver voor op wat andere bedrijven allemaal hebben en kunnen. En dat willen ze allemaal maar samen laten werken met die SmartThings app van hun. En dat moet iedereen toch maar eventjes weten en even voelen en daarin gaan investeren. Daar kwamen ze ook met een nieuwe SmartThings Hub 2 uit, die ook Meta gaat ondersteunen, zodat ze uiteindelijk dat nog makkelijker ook kunnen koppelen met andere apparaten en slimme assistenten.
Want die hub, dat is een soort, daar kan je geloof ik ook nog mee mee opladen. Het is niet, niet een dom kastje dat alleen maar als hub fungeert, geloof ik. Hè?
Nee, klopt inderdaad. Nee, het is een kastje waar je inderdaad, er zit een knop op. Dus daarmee kan je inderdaad bepaalde instellingen of bepaalde routines kan je er eigenlijk aan koppelen. En daarnaast is die ook nog eens een keer, zit er een soort Qi-opladertje in, zodat je je telefoon erop kan leggen en dat hij dan automatisch oplaadt. Wel een grappig boxje om te zien, maar ik denk dat vooral de Matter connectie die je ermee kan maken, waardoor je het inderdaad kan koppelen ook aan andere apparaten, dat wel iets is wat ze heel belangrijk vonden om even goed te vermelden daar.
Ja, en wat ook altijd wel leuk is, want we hebben het nu over LG en over Samsung, allebei Zuid-Koreaans, de grootste rivalen die er zijn, en die zijn nu dit jaar ook weer allebei met zo'n beetje dezelfde nieuwigheid gekomen, hè?
Ja.
Op het gebied van OLED-tv's, toch is dat, omdat Samsung die ook maakt. Ja, je kan erop wachten. Op het moment dat we het persbericht kregen van de OLED Evo G3 van LG. En daar stond in, we zijn nou tot 70% feller. Dan denk je wel eventjes van, hey, zo. Wat hakt erin, hè? Die tv ineens, een piekhelderheid van rond de 2000 nits. Maar ja, op het moment dat je dat leest, weet je al, daar gaat Samsung natuurlijk min of meer overheen. Of in ieder geval even naar en jawel.
Ja, de QD een dag later, wel het Samsung, zei wij ook, ja.
Ja,
dus ja, het gaat dan.
Ik ben wel benieuwd of die OLED-tv's je echt gaan wegblazen nu ineens. Van het een op het andere jaar, lijkt mij sterk, maar ja.
Ja, het is die piekhelderheid is het, hè? Dus het is een beetje sneaky. Je denkt, die hele tv wordt niet ineens 70% feller. Het is ook 70% feller dan opzichte van conventionele OLED-tv's, zeggen ze dan. En dat is dan bijvoorbeeld bij LG de B-lijn. Dat is die, zeg maar, die instaplijn. En nits is dus nits is een meeteenheid voor de felheid van een scherm. Dat klinkt heel saai, maar hoe fel een scherm is en hoe fel die piekhelderheid is, maakt wel uit. Hoe fel die normaal is, is ook belangrijk. Dat is ook wel iets beter geworden met OLED. Dat betekent dat je hem gewoon beter kan zien overdag met het licht aan. Want LCD is al snel tot 3 keer feller dan OLED. Dat is ook altijd een argument dat mensen hebben om geen OLED te kopen. En het verschil tussen, zeg maar, de normale helderheid en de piekhelderheid, die maakt uit bij HDR. Dus als je bijvoorbeeld iets kijkt in HDR en er is een zon in beeld, dan is het de bedoeling dat die zon veel feller is dan de rest van de dingen op het scherm. Maar als die pixels bijvoorbeeld maar 2 keer feller kunnen, dan valt dat verschil nogal weg. En nu hebben LG en Samsung allebei een tv waarbij dus die piekhelderheid super fel kan. En dan is dat verschil tussen normaal en fel groter. Dus dan ziet die tv, als het goed is, er realistischer uit.
En Erik, jij hebt ook weer wat 8K-tv's bekeken waarschijnlijk. Die staan daar wel altijd. Normale mensen hebben ze niet. Nog steeds niet.
Nee, dat klopt. Ze hadden daar een ongelofelijke grote 98 inch. Dat was de QN900C televisie met, ik weet niet hoeveel speakers in de achterkant van het scherm. Het was dan wel weer mini LED. Deze was dan weer niet micro LED, maar dit was dan weer een mini LED televisie was dit. En het grappige was dat ik had het er met Samsung over. Dat ik zei van, wanneer kunnen we dit dan bijvoorbeeld, hè? Want daar zijn we natuurlijk altijd wel benieuwd naar. Wanneer kunnen we zoiets in Nederland verwachten? Wanneer komt dit op de markt en wat gaat het kosten? Wat het kost daar laten ze zich natuurlijk eigenlijk nooit over uit. Ze zeggen altijd dat het kostbaar is, maar wat het kost weten we niet. Maar wat ze me vertelden was dat deze 8K-televisie best wel een energieslurper is. En dat door bepaalde Europese wetten die hoogstwaarschijnlijk dus niet naar Nederland zou komen, omdat hij hier dus dan gewoonweg niet geproduceerd mag worden, of hij mag hier niet verkocht gaan worden. Dat vond ik wel heel interessant om te horen dat je daar dus iets maakt en dat we nu al weten dat we hem dus eigenlijk binnen Europa niet gaan zien.
Nee, klopt. Er is al wel alarm over geslagen, door de 8K-associatie. Daar zitten natuurlijk de tv-makers in.
Ja.
Die zien erbij al langer, strengere Europese regels. Ja. En dan is dat zo'n stroomslurper? Ja, kennelijk.
Ja, ik vroeg dat het ook aan. Dus ik zeg maar, inderdaad, verbruikt hij dan echt zoveel? Zelf gaven ze aan, het valt eigenlijk nog best wel mee. Maar ja, in ieder geval voor Europa waarschijnlijk toch net even een beetje te veel. Dus die tv, helaas, die staat daar heel mooi te wezen. Maar die gaan we dus in Nederland hoogstwaarschijnlijk niet
zien. We hebben sinds een tijdje een nieuwe, strengere maatstaf, hè? Want ook een paar jaar geleden een OLED-tv kocht, dan was die volgens mij energielabel A of B of zo. Mm-hmm. Maar toen kocht ik er anderhalf jaar geleden eentje. Die was ineens energielabel G. Dus, volgens met het nieuwe label is het allemaal nog strenger.
Ja, en daarnaast ook nog een aantal micro-LED televisie van Samsung. En ja, dat zag er ook echt wel weer prachtig uit, hoor. Van 50 inch tot 140 inch. Het was echt wel heel indrukwekkend om te zien. Maar ja, ook daarvan toch weer heel weinig extra informatie gekregen qua kosten, wanneer we het eventueel kunnen verwachten. Maar zelfs inderdaad ook wat de refresh rate gaat zijn, dat wisten ze me allemaal nog niet te vertellen.
Ja, en dat micro-LED is natuurlijk vet, maar als ze de kosten er niet bij noemen, dan weet je eigenlijk al dat het is onbetaalbaar.
Ja, dat is wel inderdaad wel een beetje waar het volgens mij wel op neerkomt, dat het gewoon op dit moment voor de markt gewoon nog een hele mooie technologie is, maar nog gewoon veel te duur is om voor consumenten interessant te maken.
Ja, we geloven de 89-inch micro-LED tv die ze eerder hadden, die kostte al $80,000. En op die beurs staat geloof ik er eentje van 140 inch. Ja. Dus dat wil ik niet eens weten. Laat maar zitten met de prijs.
Nee, ja, inderdaad. 140 inch. Het was echt een bakbeest. Super mooi, maar waarschijnlijk inderdaad echt onbetaalbaar.
Voor ons, ja. Voor de normale sterveling. Ja, wij moeten het doen met die OLED. Is ook leuk. Iets fellere OLED. Die kunnen we waarschijnlijk later dit jaar wel testen. Maar dan een ander ding op CES staat ook altijd al een aantal jaren staat CES weer in het teken van vervoer. Want elektrische auto's zijn inmiddels meer tech dan wat anders. Dus het is psychologisch. Wat viel jou op, Erik, op het gebied van vervoer?
Nou, wat wel leuk was, is dat Sony was een van die partijen die ook dit keer weer aangaf dat ze een eigen auto hadden. Dat is natuurlijk niet de eerste keer. We hebben al eerder hebben we dat gezien van ze. Maar dit keer was ook echt wel het moment dat ze zeiden, deze auto zoals die nu hier staat, dat was de Avila. Echt een hele lelijke naam, maar goed. Wel een opzicht. Het is even wennen. Ja, dat is inderdaad het woord feel, zeg maar. Hè? Die auto kan een soort van voelen en dan hebben ze daar twee keer een A vastgeplakt. Heel intelligent. Maar die auto zou ook echt daadwerkelijk in 2026 op de markt moeten komen. Dat vind ik dan wel weer leuk. Dat we nu eindelijk op het punt zijn beland dat die auto ook echt geproduceerd gaat worden. En wat viel er dan op aan die auto is dat die 45 sensoren / camera's aan boord had. Dus inderdaad de hele omgeving kunnen scannen, maar ook in de auto kunnen scannen. En daar ook dus een stukje extra veiligheid kunnen creëren. Hè? Ben je bijvoorbeeld in slaap aan het vallen of er gebeurt iets waardoor je eigenlijk niet meer goed zou kunnen rijden, dan kan die auto jou dus helpen om die auto aan de kant te zetten. En ze geven ook aan dat die echt helemaal autonoom zou moeten kunnen rijden. Dus ik ben wel heel benieuwd wat dat gaat worden in 2026. Ik ben wel blij dat ze inderdaad daarvoor hebben gekozen om hem ook echt daadwerkelijk uit te brengen. En ze zijn een aantal samenwerkingen aangegaan met deels dus Honda, die is daarbij betrokken. Maar ook, wie was er nog meer bij betrokken? Dan moet ik even nadenken. Epic Games was er volgens mij, of Epic was erbij betrokken. Die gaan dan eigenlijk door middel van die camera's en augmented reality, zouden ze in die auto een bepaalde beleving moeten kunnen creëren. Dat is eigenlijk het enige wat ze erover konden vertellen. We hadden daar niks zichtbaars over.
Okay.
En Qualcomm is degene die de chips hiervoor gaat leveren. Dus dat is ook een van die partijen die bij deze auto betrokken is. En over auto's gesproken, wat mij opvalt is dat je, dat alle auto's zo langzamerhand een beetje op elkaar gaan lijken. En dat heeft volgens mij te maken met de hele batterijtechnologie die op dit moment volgens mij een beetje zijn max heeft bereikt. En dat we dus op zoek moeten gaan naar andere manieren om die auto's een langere range te laten krijgen. Dus simpelweg nog gestroomlijnder. En we weten al dat bijvoorbeeld zijspiegels echt ongelooflijk slecht zijn voor het bereik van elektrische auto's. Dus dat is al één. Maar je ziet dus dat zo'n, dat zie je deels, zie je dat bij deze Alfa zie je dat al terug. Maar je ziet het ook terug bij de nieuwe Mercedes die daar gepresenteerd is, de EQXX. Al hadden we daar vorig jaar ook al wat van gezien. En daar was die ook al, maar dit jaar blijkt die toch weer een klein beetje vernieuwd te zijn. En ook als we gaan kijken naar het Nederlandse merk Lightyear, dan zie je dat al die auto's een beetje dezelfde vorm gaan krijgen. Misschien wel een beetje saai worden.
Ja. Omschrijf die voor hem eens. Ja, is echt ja. zoiets. We gaan trouwens, je gaat een mooie video maken over alle auto's op de CES. Laten we dat nog maar even zeggen. Die komt eraan later deze week.
Ja, klopt. Ja, morgen is dat moment dat we inderdaad zowel BMW gaan zien. Die hebben echt een hele ongelofelijke gave auto daar staan. Daar zou ik zeker even naar kijken. De iVision D. Die vond ik er heel erg mooi uitzien.
Daarnaast, die is vet, hè?
Ja, die is echt heel erg... Ik zou hem, zoals hij daar nu staat... Hij heeft een soort van e-ink heeft die panelen. En daarmee kan je echt een soort van die auto een hele eigen stijl geven. Je kan bijvoorbeeld rondom de ramen zitten ook e-ink panelen. Daar zou je dan je naam in kunnen zetten. Of je favoriete voetbalploeg, als je dat zou willen. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om die auto helemaal te customizen op jouw manier. Dus dat vond ik wel een hele leuke. Dus daar ben ik wel erg benieuwd naar. Ik ga nog een mooie rondrit maken met die EQXX van Mercedes. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Maar dus ook Nederlandse merken zoals Lightyear met de Lightyear 2. Daar krijgen we een sneak preview van. Dus ben ik heel erg benieuwd naar wat dat gaat zijn. En je hebt Squad, is ook een Nederlands bedrijf die met soort van kleine golfkarretjes komen. Ook van twee makers die komen bij Lightyear vandaan. En die zijn uiteindelijk voor zichzelf begonnen. En die hebben dus nu kleine, ja, ik noem het echt golfkarretjes gemaakt. Maar ook met een zonnepaneel op het dak. Ze zijn vrij klein. Je kan ze echt naast elkaar inparkeren op één parkeervak. Dus ze nemen daardoor ook minder ruimte in. Dus er gebeurt genoeg in ieder geval op autogebied daar.
Ja, die prik je echt zo tussen auto's in. Dat is echt, die kan je gewoon overal kwijt. Dat is wel een grappig wagentje natuurlijk. Maar die Lightyear 2... We hebben natuurlijk laatst in de podcast uitgebreid over de eerste Lightyear gehad, de Lightyear Zero.
Mm-hmm. Ja.
De een slaan ze dan over, maar ja, de Lightyear Zero kostte 2,5 ton. En ja, iedereen kijkt er natuurlijk dan naar van ja, dit is veel te duur. Maar die Lightyear 2, daarvan was de belofte dat hij rond de 30.000 ging kosten. Slecht nieuws. In het persbericht staat nu, hij kost minder dan 40.000. Dan kan je wel van uitgaan dat hij dus iets duurder dan 30.000 wordt.
Ja,
maar, en laten we hopen dat het daarbij blijft.
Precies. Met het ontwerp wat ze nu hebben getoond, lijkt eigenlijk best wel veel op die dure versie, hè?
Hij lijkt inderdaad een beetje op die dure versie. En hij lijkt inderdaad dan ook een beetje op wat Mercedes en wat Sony dus presenteren. Ja, wat ik al zei, al die auto's gaan dus een beetje op elkaar lijken. Maar goed, als we gaan kijken naar het vorige bedrag van die auto en nu dan onder die 40.000 euro, het gaat wel de goede kant op, toch?
Jawel.
Ja, het blijft heel gaaf dat het gewoon een Nederlands bedrijf is. Ja. Die daar de rest eigenlijk te snel af mee is. Al die grote automerken. Er is er geen een met een zonauto.
Nee, dat sowieso niet.
Nee, maar die Mercedes, die EQXX, die heeft wel zonnepaneel aan de bovenkant. Dus die, ik moet zeggen, die lijkt echt heel sterk op wat Lightyear zeg maar presenteert. En ik denk dat het dus ook een trend zal zijn die we daarin dus ook vaker gaan zien. Meer zonnepanelen om toch dan wat extra range te kunnen opwekken voor die auto's. En dus inderdaad die druppelvorm, hè, hoe gestroomlijnder die is... Hoe meer range er nog uit kunnen persen, zolang de accu's nog niet in staat zijn om daar een echt heel groot verschil in te kunnen maken.
Ja, de grap is ook natuurlijk dat de BMW, bijvoorbeeld BMW en Mercedes, die hebben echt wel een uiterlijk hoog te houden. Die auto's koop je ook om hoe ze eruit zien.
Ja.
Wat dat betreft heeft Lightyear het op zich wel fijn. Die kunnen gewoon een auto uitbrengen die, ja, voor hun is natuurlijk range en zuinigheid is alles. Dus ik kan me voorstellen dat mensen minder een Lightyear kopen vanwege de looks. En dat het er toch weer een beperking is, tot op zekere hoogte, voor die andere merken.
Ja.
Ja, ja, maar ik vind het zou knap zijn als het zo voor elkaar weten te krijgen. 800 kilometer bereik moet die Lightyear 2 krijgen. Ja, dat is uitstekend, toch? Ik bedoel, ter vergelijking, op de 6 staat ook de Volkswagen ID.7. Die komt er ook aan. Die heeft ook zo'n dak dat naar achter toe afloopt.
Ja.
Zelfs Volkswagen pakt die vorm, ook om het aerodynamisch te maken. En die hebben ook allerlei dingen met lucht inlaten. Die het ook aerodynamischer maken. En die heeft een actieradius van 700 kilometer.
Ja. Oké. Okay.
Ja.
En die Mercedes zou 1000 kilometer moeten halen op één
ja,
accu.
Precies. Dat is de...
Maar ja, maar je ontkomt dus niet aan die perfecte vorm. Dus wil je een auto hebben die zo'n ongelofelijke range hebt, ja, dan is er eigenlijk maar één vorm. En dat is een beetje die druppelvorm. Dus ze gaan echt allemaal langzamerhand steeds meer die kant op. Want ja, duurzaamheid en verder kunnen rijden is inderdaad gewoon... Ja, dat vinden we heel erg belangrijk.
Dat is wel fijn hoor, dat ze toch op de CES... dat die auto's ook daadwerkelijk zich daarop focussen en op het dashboard, hè? Daar zit best wel veel innovatie.
Ja.
We hebben natuurlijk ook jaren gehad dat er heel veel concept cars die zelfrijdend waren op de 6 stonden. Waarvan je wist, ja, hier ga ik de komende 6, 7, 10 jaar niet niks aan hebben. Maar dat is nu wel anders, hè?
Ja. Ja, je ziet echt wel veel meer producten die ook daadwerkelijk op de markt gaan komen. En die we ook echt, waarvan er ook al de belofte wordt gemaakt dat het voor een bepaalde tijd waarschijnlijk niet alleen gepresenteerd, maar ook echt geproduceerd gaat worden.
Nou, is toch mooi. Dus daar komt een video over aan van jou, Erik.
Ja.
Ga je verder nog dingen filmen daar op de CES?
Ja, nou, wat eigenlijk altijd stiekem, wat ik het leukst vind, het is een beetje mijn guilty pleasure, zou ik moeten zeggen. Ja, dat zijn toch wel die hele gekke uitvindingen die daar ook verschijnen. Er zijn natuurlijk heel veel start-ups zijn er daar aanwezig die met dingen komen waarvan je soms ook wel deels afvraagt. Zitten we hier echt op te wachten? En ja, dat vind ik wel... Ja, toch een beetje de leuke dingen op zo'n set. En dat kan alle kanten op gaan, hoor. Er zijn ook dingen die wel heel interessant zijn. En bijvoorbeeld die toiletsensor die jouw urine meet. Nou, dat is dan wel iets... Dat is een beetje een gek ding. Want dan denk je, ja, dan hebben we dus ook echt daadwerkelijk een sensor waar we dus overheen gaan plassen. En dan via een app krijgen we dan informatie over hoe het met ons gesteld is. Maar wel een hele interessante innovatie voor zo'n CES. Dus en dan merk je ook dat veel partijen dat nu al oppakken. Dus die kan ook meten wie er op dat moment aan het plassen is. Dus hij kan er een verschil kan die daarin vinden. Hij meet dus inderdaad wat hij dan vindt. Ja. Dus inderdaad hoeveel afvalstoffen erin zetten. Maar bijvoorbeeld voor vrouwen ook in welke je menstruatiecyclus, hoe dat gaat en of dat allemaal goed loopt. Dat soort dingen kunnen dan allemaal wel weer meegenomen worden. Wat vinden jullie van zo? Zoiets van zo'n uitvinding.
Ja, nee, ja. Nuttiger dan je zo 1, 2, 3 denkt. Er zijn ook allerlei waarden af te lezen. Die te maken hebben met je stofwisseling. Er zijn mensen... Ja, die moeten wel heel vaak een bloedtest doen. Dat is vervelend, lijkt mij. En als je dat kan voorkomen door te plassen... wat je toch moet doen.
Ja,
ja.
En ja, dan... Dat is wel eigenlijk wel een fantastische innovatie. Dus ik snap wel dat daar best wel wat aandacht voor is. Wel eentje die je niet zag aankomen van tevoren.
Nee.
Dat we het over dat je, urine dat je, zouden
het
hebben.
Op het bingo-lijstje.
Ja, het is nu nog wel zo dat Withings... dat kennen we bijvoorbeeld van smartwatches en wearables en zo. Hè? En een hele hoop
smart... maar ook slimme weegschalen bijvoorbeeld.
Precies, zij hebben ook wel meer ervaring met gezondheid. Het is niet zo dat die U-scan urinesensor... die in je toilet hangt, dat die nu meteen al voor medisch gebruik is. Het is schijnt nog alleen ter informatie te zijn, hè?
Ja.
Belangrijk, maar...
Ja, want ze moeten nog de vergunning hebben om het medisch advies te mogen laten zijn.
Maar daar willen ze
maar
wel.
Maar daar zijn ze nu wel...
Ja.
Ja, daar zijn ze mee bezig. Ja, en ik vind het ook wel grappig, want hij kan dus, want hij hangt in je wc. Maar er zit dus zelfs een stream ID in en die kan jou herkennen op basis van jouw urinestroom. Dus de manier waarop je plast. Want er zijn ook andere mensen die jouw wc gebruiken. Je wil niet dat dat andere mensen tussen jouw readings komen te staan.
Nee.
Maar daar is dus ook aan gedacht.
Nee, dat zou zonde zijn. Dat iemand gaat plassen en die dan die avond ervoor ongelooflijk veel heeft gedronken. En dat je hele rating naar beneden schiet. Ja, dat wil je niet.
Ja, of een van je vrienden met een slecht dieet. En dat die denkt, wat eet je slecht ineens? Ja, nee.
Ja, ja.
Dat is aan gedacht.
Nee, dus dat soort uitvindingen, daar ben ik gewoon echt heel, heel nieuwsgierig naar. En ik ga voor jullie de hele 6 afstruinen om te kijken wat de meest vreemde, doldwaze uitvinding is die daar beschikbaar is.
Ik hoop dat je nog hele gekke dingen gaat zien, Erik. Veel plezier daar.
Ja, helemaal goed. Ik hou jullie op de hoogte en heb een fijne dag vandaag. Ik ga lekker slapen. Welterusten.
Trusten. gaan we door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. Dit was het geluid van de vorige 3 afleveringen. En het was een hele vreemde. Ja, heel gek geluid. Maar toch wisten opvallend veel mensen het juiste antwoord. We horen namelijk de stofzuiger uit de Teletubbies, genaamd Nono. Ja, wij dachten slimme stofzuiger. Het is toch een soort van slimme stofzuiger, dus dat ja, het leek
de
ons leuk.
De Teletubbies, we halen de geluiden echt overal vandaan.
Ja, en dat wisten mensen aan collega dus Bart. Ja, dat wist onder meer Dennis Overhagen. Dus gefeliciteerd Dennis, die bright trui komt jouw kant op. Maar hij was echt niet de enige, nee. Er waren echt tal van mensen die dit juiste antwoord instuurden. Inclusief ook de naam van de stofzuiger Nono. Dus als je het niet wist, heb je weer wat geleerd. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie. Ja, als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we de enige echte Bright trui. We hebben ook nog wat kort nieuws voor je en daarvoor blijven we natuurlijk op de 6. Want ook onthuld tijdens de CES is QI2, de tweede versie van het draadloze laadprotocol. Dat door de meeste smartphones wordt ondersteund. Voor QI2 heeft de groep achter die open standaard samengewerkt met Apple. En er wordt nu voortgebouwd op MagSafe. En dat is goed nieuws, want binnenkort is het waarschijnlijk mogelijk om dezelfde magnetische oplader te gebruiken voor zowel je Android-telefoon als je iPhone. Dus dat is mooi.
Ik vind het goed dat jij gewoon netjes QI zegt.
Ja.
Ja. QI. Ja, een hele hoop mensen denken en denken QI, maar dat mag niet. Nee. Het is heel goed.
Het komt uit het Chinees, toch?
Ja, volgens mij wel. En dit, ja. Ik weet niet meer wat het betekent. Dan moet je me niet vragen, maar
nee, ik ook niet.
Het is wel opvallend. Het is een soort van opvallende samenwerking met Apple toch. Hè? Er is altijd veel gedoe over geweest over opladen in iPhones.
Ja.
Wie weet. Maar ik kan me voorstellen dat het toch nog niet... Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat een Apple MagSafe accessoire ineens met alle Android-telefoons gaat werken. Lijkt mij ook een...
Nee, waarschijnlijk is dat dan weer... want de vraag is ook... Stel, er komt straks zo'n QI2-lader, want die komen al eind van dit jaar. Komen die dingen al uit? Of komen de eerste smartphones met QI2? Dus dan zullen alle accessoires snel volgen. Maar de vraag is, passen die nieuwe accessoires op bestaande iPhones met MagSafe? Waarschijnlijk niet. Het is al duidelijk dat de magneten net op andere plekken zitten. Maar het lijkt er ook op dat Apple wel QI2 gaat ondersteunen. Dus dan is er waarschijnlijk alweer een nieuwe MagSafe nodig of zo. Of nou ja, Apple verdient ook weer geld aan MagSafe certificering. Net zoals we kennen van de Lightning aansluiting. Dus als er op staat MagSafe, dan is het echt. Hoewel het natuurlijk ook, ja, weet je, op magneten in een cirkeltje zit niet echt patent. Dus iedereen kan gewoon MagSafe compatible dingen uitbrengen, als je het maar niet MagSafe noemt. Dus wat dat betreft zit er waarschijnlijk nog wel wat speelruimte. Ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen, ja. Philips Hue kwam met een nieuwe app voor Samsung TV's, ook op de CES. En die app die synchroniseert de beelden van je tv met je Hue-lampen. Dat kennen we van die Syncbox. Weet je wel, die was vrij duur.
En een lichtstrip ook, hè? Die kon het ook. Dat je,
ja,
kon je
ja die hadden ze allemaal
op je tv plakken.
Ja, die hadden ze al, maar nu heb je, ja, ze hebben volgens mij weer nog meer formaten. Dus dan kun je op het formaat van je tv een lichtstrip en dan is het eigenlijk net zo'n Ambilight tv. En dan alle veelkleurige Hue-lampen die je in je huis hebt, die kleuren dan mee met wat er op de tv gebeurt. En het fijne is, dit werkt ook met de native apps op de Samsung tv. Bijvoorbeeld die Netflix app of je Disney Plus app. Want die Syncbox deed het alleen met dingen die via HDMI waren aangesloten. Dus dan moest je bijvoorbeeld je PlayStation en je Apple TV of je Chromecast aansluiten op die Syncbox. En dan kreeg je de beelden binnen, kon je ze verwerken, doorsturen naar je Hue-lampen. En dan kleurden ze mee. Maar als jij gewoon je Smart TV apps gebruikt, dan werkte dat niet. Nou, op Samsung is dat binnenkort wel zo. Maar alleen voor mensen die daar een hoop geld voor over hebben. Want dat appje voor op je Samsung QLED, wat ook nog eens een hele recente Samsung QLED moet zijn, dat appje kost €130.
Is een dure download. Ja, een Smart TV app van €130 is echt wauw.
Ja, dus
ik weet niet hoor. Ja, het is een stuk goedkoper. Sterker nog, het is de helft goedkoper dan die Zinc Box. En ook goedkoper dan die lichtstrip natuurlijk. Die zijn vanaf €200. Ja. En ja, het voordeel is natuurlijk inderdaad dat die streamingdiensten goed werken, die apps. Maar dan nog, hè, het voelt gewoon niet goed om voor enkel app 100... Dit voelt toch niet goed.
Een tientje vooruit. Maar het zou verder toch gewoon ook... Ja, dit is toch een soort van samenwerking. Ze werken samen op technisch vlak en dan willen ze nog een keer geld van je hebben. Dit zou toch gewoon in die tv moeten zitten?
Ja, apart. Samsung was er zelf kennelijk ook blij mee, want die hebben het toch ook voorbij laten komen in hun presentatie op de CES. Dus...
Ja, maar ik heb nog niemand gelezen die vond van, oh, prima prijs, gaan we doen.
Ja, nee, natuurlijk niet. Maar toch heb ik Bram, onze collega Bram, die heeft eerder dat ding getest. Die wilde het wel graag gaan testen. Hij was er niet eens heel negatief over. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij die €130 voor gaat aftikken. Ik bedoel, ken jij überhaupt een app die meer dan €100 kost? Nee. Dus ja.
Niet echt, nee. Nee.
Nee,
ja, maak er dan een abonnement app van of zo. De meeste mensen hebben toch levenslang U-lampen, dus...
Kijk, je hebt die U-lamp al gekocht. Ah, kom op, Philips.
Voor vermogen, ja.
Ja, heel apart. En Floris, jij bent gamer. Er zijn ook altijd heel veel gaming apparaten op de CES te zien, toch? Maar ja, was er nog nieuws dit jaar?
Ja, we zagen weer wat dingen, weet je wel, beeldschermpjes voor gamers en zo van LG en Samsung. Wel tof ook, hoge resolutie, hele hoge beeldverversing. OLED-schermen voor gamers zo, is altijd fijn. Ja, geboven.
Die schermen die je dan zelf kan flexen.
Ja, in 20 standen kan zetten. Het is altijd een beetje eng. Ja. Die kan je dan zo naar je toe buigen. Nou ja, wel leuk voor gamers inderdaad. Maar het beste nieuws is waarschijnlijk van een topman van Sony. Die zei dat de PS5 eindelijk zijn de tekorten voorbij. Dus hij is eindelijk gewoon goed verkrijgbaar. En dat heeft een dikke 2 jaar mogen duren. Maar er is eindelijk genoeg capaciteit in de fabrieken om voldoende PS5's voor iedereen te maken die er eentje wil. En... hopelijk volgen dan nu ook de winkels snel met een normaal aanbod. Want de afgelopen weken werd de PS5 al steeds beter beschikbaar in winkels, zag je. Dan las je gewoon de Mediamarkt daar en daar bijvoorbeeld een partijtje of zo. En die waren dan niet direct uitverkocht. Maar ja, veel winkels verkochten dan die PS5 de afgelopen tijd alleen in combinatie met allemaal games en accessoires. En dan was je in plaats van bijvoorbeeld €450, was je ineens €800 kwijt. Omdat er allemaal rotzooi bij zat. En dat deden ze eigenlijk soort van, weet je...
Rotzooi,
mooi verdienen.
Misschien zat er ook een game bij die je toch al ging kopen, maar...
Precies. Dus dat zou kunnen. Als je bijvoorbeeld God of War toch al wilde spelen op die PS5... Ja. Mooi meegenomen. Maar dan nog, dan hoef je geen 2 controllers te hebben... en een oplaadstation en een koptelefoon zat er ook vaak bij. Ja. En dat zeiden ze dan, het was een maatregel tegen van die doorverkopers. Want mensen profiteerden van dat... lagen, van die tekorten. En dan kocht je gewoon PlayStations in voor winkelprijs. En dan gingen ze daarna met €200 winst online verkopen. Nou, dat werkt niet als je steeds al die koptelefoons en die games bij moet kopen. Maar ja, die maatregelen straks niet meer nodig. Dus ik hoop dat gewoon heel veel winkels zeggen van hier is gewoon de PlayStation. Koop een PlayStation 5 bij ons voor de normale prijs. Iedereen blij.
Het was wel een heel succesvol feestdagen seizoen voor de PlayStation 5, hè? Volgens mij hadden ze in 2 maanden tijd 5 miljoen exemplaren verkocht. Ah, dat is gigantisch.
Maar dat is veel,
hoor. Totaal is meer dan 30 miljoen. Ja, gaat lekker.
Ja, ze lopen in op ze hadden een soort van achterstand ten opzichte van de PS4. Maar die zijn ze nou aan het inlopen, ja.
Ja, het is duidelijk dat die chiptekorten echt voorbij zijn. Dus het werd ook wel tijd dat Sony gewoon ook dit echt op gang kreeg. Ze hebben natuurlijk best wel veel last van gehad. Ik bedoel, als een van de partijen die misschien wel het meeste hinder van heeft ondervonden.
Ja, het zijn 2 jaar lang. Het zijn echt mensen die gewoon anderhalf jaar lang actief op zoek zijn geweest naar zo'n PS5. Het is ongekend.
Ja, dus wel fijn dat je niet meer op allerlei veilingsites hoeft mee te bieden. Of allerlei toestanden met formulieren op webwinkels. En weet ik het wat je allemaal moest doen, hè? Je moest door heel veel hoepels springen om eraan heen te komen.
Ja, het was echt in Telegram groepjes. Mensen zaten in Telegram groepjes en dan kreeg je gewoon een alert op je telefoon als er daar weer één beschikbaar was.
Hoe ben jij dan aan jouw PS5 gekomen?
Ik heb hem vanaf de eerste dag, omdat ik mazzel had. Ik hoorde gewoon via, oh, vandaag begint de pre-sale. En het was een half jaar voordat die in de winkel kwam of zo. Het heb ik gewoon bij bol.com ingevuld van ik wil er eentje. Gewoon eentje besteld. Nou, en die kwam gewoon op launchdag kwam die binnen. Zag jij nog wat opvallends, Tony, deze eerste 6 dagen? Want het zegt wel altijd iets over waar bedrijven mee bezig zijn op zich.
Ja, altijd. De CES heeft toch altijd een aantal van die grote trends die dan het ene jaar meer naar voren komen. Metaverse hadden we bijvoorbeeld de afgelopen jaren, dat veel bedrijven daar iets mee wilden doen op zo'n beurs. Ja. En niet echt altijd even concreet, hè? In die fase zitten sommige bedrijven nog steeds rond dat onderwerp. Gelukkig ook bijna maar, zou je zeggen. Ja, dit jaar zie je ook op de CES gewoon terug dat iedereen in de techwereld is volop zich aan het storten op AI. Artificial Intelligence is gewoon super hot. Ik kan geen persbericht openen of het wordt wel genoemd op een of andere manier. En onze mailbox stroomt helemaal vol natuurlijk met van alles en nog wat. En een van de mooiste uitspraken of bijzondere uitspraken op de CES. Want er staan natuurlijk ook een hoop bedrijven, er staan die topmensen staan daar op het podium praatjes te houden. Dat is niet altijd even interessant, want er zijn vaak toch wel een beetje marketingpraatjes, hè?
Mm-hmm.
Maar ja, Microsoft topman Panos Panay, die is daar ook wel echt goed in natuurlijk, hè? Dat is een man die staat al bekend om zijn uitspraken en schoof eventjes aan, of die nam eigenlijk gewoon de hele presentatie van de chipfabrikant AMD over. AMD presenteert natuurlijk allemaal chips met een nieuwe AI-engine. Sneller dan een MacBook Pro's, werd er dan geroepen. Nou, prima. Ineens was het een kwartier lang de Panos Panay show.
Ja.
Met de topvrouw van AMD naast hem. En vraag natuurlijk, wat deed hij daar dan bij AMD als het over AI ging?
Ja.
Ja, vooral pluggen dat Microsoft er mee bezig is. Dat is duidelijk.
Ja.
En met allemaal mooie uitspraken. Dus hij zegt bijvoorbeeld, AI gaat helemaal opnieuw uitvinden hoe je dingen op Windows doet, hoe je Windows gaat gebruiken. Alles helemaal opnieuw uitvinden en dan letterlijk, zegt hij dan, literally.
Ja.
Weet je wel, lekker overdreven. Hoezo letterlijk? Nou ja, dat vraagt die topvrouw van AMD die naast hem stond, die vraagt dat ook een paar keer van, geef eens even, vertel ons gewoon wat je gaat doen.
Tipje van de sluier, dat wil hij niet, hè?
Nou, dat wil hij dan niet. Dan zegt hij van, dat zullen we straks binnenskamers, achter gesloten deuren, gaan we het daarover hebben en het ga ik nu niet op podium roepen. Maar ja, het was natuurlijk duidelijk dat hij wel de hele techwereld warm maakt van Windows. Ja, gaat echt meer doen met AI, met functies voor gewone gebruikers ook. En één voorbeeld wilde hij wel geven. En ja, dat is eigenlijk al iets wat recent in de nieuwe update zat van Windows. Dat zijn webcamfuncties. Ze gebruiken AI tijdens videogesprekken om allerlei zaken te verbeteren. En dat doen ze ook op zo'n manier dat het echt super weinig energie kost voor je laptop. Dus dat vind ik ook wel een mooie toepassing.
Ja, want dat wil je vooral.
Ja,
Microsoft Teams is al zwaar genoeg op zichzelf.
Ja, en dit heet zeker Microsoft Teams heel zwaar.
Ja.
Dan gaat AI kan daar ook nog wel wat oplossen. Maar dat Windows Studio Effects voor webcams, dat is wel handig hoor. Ze kunnen bijvoorbeeld gewoon beter zien of jij in de camera kijkt. Automatisch dan mensen scherp stellen in beeld. De audio geluid wegfilteren op een slimme manier. Ja, dat zijn hele simpele, voor je gevoel simpele toepassingen. Maar ja, we weten allemaal dat videogesprekken, als je iets kan doen om het soepeler te laten verlopen, mooi meegenomen. En,
het is altijd helemaal, welkom,
Helemaal als het energiezuinig is. En vervolgens noemt hij een hele stroom van modellen waar Microsoft ook mee bezig is om die toe te passen op AI-gebied.
Ja, ja.
Waaronder natuurlijk taalmodel. En het natuurlijk taalmodel, daar hebben we het over gehad laatst.
Ja.
Dat is gigantisch nu onder de aandacht van iedereen door die populaire chatbot ChatGPT van OpenAI. En het is natuurlijk geen toeval dat hij dat ook nog even dropt, omdat Microsoft 1 miljard heeft geïnvesteerd in OpenAI. Microsoft mag het model achter ChatGPT ook gebruiken voor zijn eigen AI-toepassingen.
Ja,
dus ik snap het wel. En het is ook wel logisch.
Het heet OpenAI, maar het is helemaal niet open source of zo. Het is gewoon Weet je wel, voor profit. Dus ze hebben gewoon, ja, weet je, Microsoft is de hoogste bieder. En zij kunnen dat nu exclusief gaan gebruiken voor een aantal eigen dingetjes.
Ja, en dat is wel grappig hoor, dat hij dat dan zo noemt. Omdat precies de dag van tevoren, of het toeval is of niet, lekte uit dat Microsoft in zijn zoekmachine Bing, je zou bijna vergeten dat het bestaat.
Ja.
Maar Bing is er nog steeds. Dat die daar ook een ChatGPT-functie gaan toevoegen binnenkort. En ik geloof ook wel dat ze dat gaan doen. Want dit is de manier om de concurrentiestrijd met Google op te voeren. Hè? Als jij meteen je antwoord krijgt.
Ja.
Ja.
Het wordt echt
door te klikken naar allerlei websites die meer betaald hebben. En zogenaamd heel eerder
bovenaan staan. Google zal wel zenuwachtig worden. Want Google blijft een soort van te gast op de meeste systemen. Het is wel de allerbest bezochte zoekmachine. Maar je moet er actief naartoe gaan. In de meeste gevallen. En als jouw besturingssysteem ingebouwd AI heeft. Of weet je wel, in het geval van Microsoft, Bing is natuurlijk zo'n quasi ingebouwd systeem. Ja, als dat straks gewoon makkelijker en beter beschikbaar is dan Google, ja, dan zal Google wel nu al zenuwachtig worden.
Ja, dat bleek ook weer. Intern schijnen daar de alarmbellen af te zijn gegaan. En dat bedrijf zou nu enorm veel mensen hebben gezet om nieuwe AI-functies te bouwen voor de zoekmachine. Die ze dan daar kan je bijna gif op innemen in mei tijdens Google I.O. gaan presenteren.
Ja, nee, dat weten we nu al. Want het is vaak al inderdaad een beetje een AI-ding met veel van die spraakassistenten en zo. Ik ben heel benieuwd. En ook benieuwd naar natuurlijk de nieuwe Microsoft-presentatie. Die zal ook wel over een paar maanden zijn, hè?
Ja, nou, ik vind het eigenlijk wel. Weet je nog dat Microsoft-assistent Cortana?
Cortana,
Cortana, ja. Jezus, echt verkeerd. Ja, Cortana. Cortina zijn fietsen.
Ja.
Maar ja, die assistent, ja, die was gewoon niet zo goed. Die hebben het is eigenlijk jammer dat ze dat. Ja, ze dat niet. Ja. Maar misschien komt zoiets gewoon weer terug, hè?
Ja, Cortana 2, zoiets.
Wie weet.
We gaan het zien.
En dat is dan een voorbeeld van een bedrijf wat iets met AI deed. Er waren er nog veel meer. Ik vond zelf een fantastische toepassing waar je ook een mooi filmpje over kan zien. En het gaat ook over video van Nvidia. De maker van die grafische kaarten, videokaarten, chips. Die hadden echt fantastische nieuw systeem. Dat heet RTX Video Super Resolution. En die kan automatisch video's die je bekijkt op Chrome of Edge automatisch opschalen naar 4K. Dus zelfs als de video slechts 360p is, als je nog oude filmpjes hebt. En die kan je dan opschalen. En het zag er al echt goed uit. Ik ben heel erg benieuwd of dit met onze oude video's, waarin David een compactcamera uitpakt, ook goed gaat werken.
Gaan we natuurlijk proberen. Ja, ik heb al wel, want testen. Dit bestaat ook al inderdaad al langer, maar dan moest je het later doen ergens. En dit kan je straks dus zelf op je eigen videokaart doen. Dat is vaak wat een belofte van Nvidia is. Dat kan je gewoon op eigen PC lokaal doen. Dat is heel vet. Je ziet ook wel, er zijn mensen die upscalen bijvoorbeeld oude tekenfilmpjes. En dat werkt, verdraait goed. Ik heb laatst ook met mijn kind oude afleveringen van Pippi Langkous zitten kijken. Iemand heeft die ook geupscaled. Ja, dat ziet er gewoon geweldig uit. Alsof het inderdaad op film is opgenomen en dat iemand het de originele had. Maar dat is niet zo. Iemand had gewoon een videoband liggen en heeft dat geupscaled.
Ja, ben ik ook wel benieuwd naar oude videoclips. Dat is een toepassing van AI. Dan de allerlaatste toepassing die ik nog even kort wil noemen is een toepassing van een Nederlandse start-up. Want dat is op de CES ook altijd vaste prik. Er is altijd een groepje Nederlandse start-ups die daar naartoe mag gaan. Ja. Die worden uitverkozen en dat is niet niks. Er zijn er 70 zelfs dit jaar. Eentje ervan, Alpha Beats uit Eindhoven. Die gaat met AI de strijd aan met burn-outs. En hoe doen ze dat? Dat doen ze door te meten hoe jouw lichaam op bepaalde muziek reageert. En dan vervolgens met AI de frequenties daarvan aan te passen. En dan weer metingen te doen. En op basis van die biofeedback, zoals dat heet, wordt er dan muziek gecreëerd door de software, waarvan ze zeker weten dat jouw hersenen er sneller van in de ontspanningstand komen.
Nou,
het klinkt wel bijzonder. Dat kan ik wel eens gebruiken zo nu en dan. Zeker tijdens zo'n techbeurs.
Absoluut.
Dat je in ontspanningstand komt. Ik denk dat een hoop mensen ook Erik dat wel kunnen gebruiken.
Ja, normaal moet je daarvoor naar een middeltje grijpen. Maar als het gewoon op deze manier kan, ja, graag. Ja, en dan hebben we tot slot zoals elke week weer onze tips. Geen van Erik, die slaapt inmiddels al een tijdje. Maar Tony, heb jij een leuke tip?
Ja, een docuserie over Richard Branson, de bekende Britse miljardair, op HBO Max. Ja, en dan ben ik zelf super kritisch over dat soort miljardairs. Dus ik dacht, hou ik dit vol om dit te kijken? Maar het valt mij erg mee. Deze man is natuurlijk bekend omdat hij ooit rijk werd met een platenmaatschappij. Terwijl hij als jongetje van school ging, zeg maar, met dyslexie. En het blijft een mooi verhaal om zijn hele leven nog eens terug te zien. Want daarna is hij echt rare dingen gaan doen. Een vliegtuigmaatschappij is hij gestart. Ja. Nou, dat is een gigantisch risico. Daar heeft hij alles mee gewaagd. En uiteindelijk was het een succes. We kennen hem van bizarre stunts die hij dan deed met een luchtballon over de Atlantische Oceaan, de hele wereld over met een luchtballon. Dat was echt levensgevaarlijk.
Ja, hij deed wel gekke dingen. Hij deed altijd zelf.
Hij is bijna dood gegaan. Ja.
Ja. Nee, het is wel.
Die man die heeft dus. Ja, die man die heeft wel ontzettend veel lef altijd gehad. En ook met die gevaarlijke dingen die hij dan min of meer toch als soort van marketing stunts deed voor Virgin.
Ja, ja is hij is nog een heftig. Van die oude absurde miljardairs waar je eigenlijk niet zo heel veel, inderdaad, superveel last van hebt of zo.
Een van de oude stempel.
Ja.
Ja, hij is natuurlijk ooit op zijn eiland gaan wonen, Necker Island. En daar woont hij lekker. Maar eigenlijk ook weer niet, want daar kwam weer een orkaan langs. Maar hij heeft allerlei gekke dingen meegemaakt. En de laatste misschien wel 20 jaar, 15 jaar is hij met Virgin Galactic bezig geweest.
Ja.
Namelijk ruimtereizen. Nou ja, en daar wordt het voor veel mensen natuurlijk. Ja, daar haken veel mensen toch wel af, denk ik. Van miljardairs die naar de ruimte vliegen, weet je wel. Nou, het is hem wel gelukt. Uiteindelijk. Er zijn meerdere doden gevallen in het ontwikkelproces. Dat is zo. Ja, absoluut. Uiteindelijk is het hem vorig jaar zomer, een paar dagen voor dat concurrent Jeff Bezos de ruimte inging, is het hem gelukt. En gelukkig zit er dan ook in die documentaire ook nog wel wat kritiek op hem. En het mooiste van die docuserie is de dingen die zijn vrouw en zijn kinderen over hem zeggen steeds. In bijna elke aflevering zat ik te kijken en dacht, deze man heeft best wel veel tegengast en die weten ze goed. Ze weten hem op de rem te trappen. En ook een beetje wat zelfkritiek erin te krijgen.
Ja.
Die van zichzelf waarschijnlijk niet heeft.
Nee, heb je wel nodig.
Als je een vliegtuigmaatschappij hebt. Ja, dan vervolgens gaan doen alsof alles wat je doet voor de klimaat is.
Ja,
zeg maar, hè.
Ja, gaat niet.
Het staat een beetje haaks op elkaar. Hè? Ja. En een ruimtereis al helemaal.
Ja, nee, is een beetje gek.
Ruimtetoerisme is natuurlijk al wel. Maar ja, dus. Ja, heel goed. Heel leuk om te zien wat zijn omgeving daar dan van zegt. Dat vind ik misschien nog wel leuker dan wat iemand zelf zegt. En dat deed me ook denken dat sommige andere miljardairs eigenlijk ook best dat soort partners en kinderen zouden moeten hebben.
Ik denk het ook. En daarna moeten luisteren. Dat moet je dan ook wel doen.
Ja, ja. En want hij luistert er ook echt naar.
Ja.
Dus hij heeft ook wel beslissingen de laatste jaren genomen op basis van wat zijn dochter bijvoorbeeld zei.
Nou, dat is leuk. En waar kunnen we dit zien?
Ja, HBO Max.
Tof. Nou, dat gaan we bekijken. Staat in de show notes. Ik heb ook wat gezien. Dat is Glass Onion op Netflix. Veel mensen zullen het denk ik ook al gezien hebben. Want het is de op 2 na best bekeken film ooit, heeft Netflix gezegd op hun platform.
Zo.
Ja, het is de vervolg op Knives Out. Ook weer geweldig. Weer zo'n murder mystery met detective Benoit Blanc. Gespeeld door Daniel Craig. Doet hij zo goed. Je vergeet meteen dat je naar James Bond zit te kijken eigenlijk.
Ja, ik zat te twijfelen. Zal ik hier naar gaan kijken? Maar dan denk ik van, verpest je het dan eigenlijk niet als je heel erg de Bond-films
ik zal het je sterker vertellen. Ik heb toevallig ter voorbereiding hierop, op Glass Onion, heb ik Knives Out nog een keer gekeken. Toen dacht ik, ik heb die nieuwste Bond-film nu gekeken. Heb ik die gekeken. Ook weer een paar dagen later. En daarna weer een paar dagen later Glass Onion. Maar Daniel Craig is gewoon zo'n goede acteur dat je gewoon... Nou, hij verdwijnt in die rol en je hebt helemaal niet in de gaten dat het is gewoon een heel ander persoon waar je naar zit te kijken. Dus het maakt helemaal niet uit.
Nee, het bond hoofdstuk is gewoon dicht. Dat is gewoon, het boek is dicht. Dat,
ja, dit is gewoon een heel ander personage. Want het is, het is een detective met zo'n zuidelijk Amerikaans accent. Weet je al? Ja, god, wat hij vandaan komt uit Tennessee of zo. En dan, hij is de enige schakel tussen Knives Out en Glass Onion. Voor de rest zijn het allemaal andere personages. Nieuw mysterie waar hij in komt. De toon is ook heel anders. Want het is ook weer een mysterie met een miljardair die erbij betrokken is. Ook een absurde megalomane miljardair. Die een soort van lappendeken is van Elon Musk en Richard Branson. En alles wat je erbij kan bedenken. Is wel heel leuk gedaan. Er zit natuurlijk ook wel een hoop maatschappijkritiek in. Maar het is gewoon ontzettend grappig. Een leuk mysterie wat je ook zelf in je hoofd als soort van zou kunnen oplossen. Vind ik ook altijd wel goed. Het moet niet zo zijn dat je aan het eind van de film... Er moet wel een oh-ja moment komen. En niet zo van, maar dat had ik niet kunnen weten. Dus hier zit wel een oh-ja moment. En
er zaten heel veel grappige verwijzingen in naar allerlei andere dingen. Ja. Andere films, games zelfs. En,
Ja, ik vind het leuk gedaan. De meeste mensen vinden het leuk, dus wel wat kritiek op. Omdat mensen het dan weer te simpel filmpje vinden of te populair. Nou ja, moet je zelf weten. Het staat op Netflix. En wie vindt dat dit ook smaakt naar meer, hebben we goed nieuws voor. Want er is sowieso nog één extra film gepland. En Daniel Craig en regisseur Rian Johnson, die hinten al na nog meer films. Dus ja, check Glass Onion op Netflix. Ja, dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. Tot volgende week.
Doei.